voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 26, vers 31 tot en met vers 35. En dan nog van vers 69 tot en met vers 75. De te zingen psalmen zijn psalm 123, vers 1. Psalm 51, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 3. Psalm 6, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 26, de versen 31 tot en met 35 en vanaf vers 69 tot en met vers 75. De te zingen psalmen zijn Psalm 123, vers 1, Psalm 51, vers 1 en 2, Psalm 32, vers 3. En Psalm 6, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen het werk, wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen we Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel ziet mijn ogen op en wip. Psalm 123 vers 1. ze worden voorgelezen het Gods heilig woord. Twee schriftgedeeltes uit de Matthäus Evangelie, hoofdstuk 26. Ten eerste de verzen 31 tot en met 35. En dan vanaf vers 69 tot en met 75. Dat vooraf doen wij beleid op de kerk der eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Toen zeide Petrus tot hen, gij zult allen... Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal den herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraakt zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zei er ook al de discipelen. Vervolgen we bij vers 69. En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem zeggende, gij waart ook met Jezus den Galileer. Doch hij loochende het voor allen, zeggende, ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren, deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed zeggende, ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus, waarlijk, gij zijt ook van die. Want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.
We gaan samen naar de stem van Christus luisteren. En de tekst voor de prediking vindt u daartoe opgetekend in Matthäus 26. En daarvan het laatste zinnetje. Van vers 75. En daar staat, naar buiten gaande weende hij, dus Petrus, bitterlijk. Tot zover. Vanmiddag schrijf ik boven de prediking, hebben rouw van Petrus. En spreken we nu eerst plaats over, schrikt u maar niet, staat in de Bijbel. De vloekende Petrus. In de tweede plaats, de wenende Christus, Petrus. Dus thema berouw van Petrus, ten eerste de vloekende Petrus en de tweede een wenende Petrus. Hebben wij vanmorgen psalmen gezongen, de versen die alle van toepassing waren op Judas. Vanmiddag gaan we ze verder zingen die van toepassing zijn op Petrus. Mogen ook van toepassing zijn op mijn persoonlijk leven. God is getuige. We gaan samen zingen psalm 51 en daarvan vers 1 en vers 2. Wij noemen nu psalm 51 vers 1 en vers 2. Simon, Simon, de Satan heeft begeerd u de ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Want Simon Petrus kent zijn hart wel het onkruid van de zonde, ongeloof en ongerechtigheid. Maar hij was een tarwekorrel die met Christus ook begraven zou worden. Maar met hem op te staan tot een nieuw leven, zodat deze graankorrel het wonder heeft leren kennen, hoe de kiem gestorven is in de korrel en een nieuw leven uit voortgekomen is. Dat heeft hij leren kennen, niet misschien, 100% zeker. Want Simon Peter was een uitverkoren vat die hier in dit leven dooruit en tot God is bekeerd. En die kennen dat. Zo moeilijk is het allemaal niet. Einde maar bevindelijke kennis van opdragen in het leven. Dan begrijpt zelfs een kind nog het voorbeeld uit de schrift van een graankorrel. Dat geen onkruid is. Nou, als je daarna mee inkeren tot jezelf, wie hij was, wat weten we eigenlijk van Petrus? Hij was de enige discipel van de 12 die niet was getrouwd. Of ik bedoel te zeggen, die juist wel was getrouwd. Dat weten we alleen van Petrus. Maar we lezen het woord dat de schoonmoeder van Petrus met hoge koorts te bed lag. En dat de Heer Jezus zijn schoonmoeder heeft genezen. En dat zij voor eten en drinken hebben gezorgd. Van andere discipelen weten wij dat niet. Was Petrus, toen hij de Heer Jezus mocht gaan volgen, soms een weduwnaar? Voorzichtig mee wezen? Dat weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Maar wel dat ook hij in zijn leven zal hebben ondervonden dat de Satan hem heeft gezift als de tarwe, ook in het huwelijksleven, in de natuur. Maar de duivel gaat eruit om zijn strikken uit te zetten, opdat Gods kinderen daarin terecht zullen komen. Dus die gemeene duivel er alle dagen maar mee bezig. Zelfs ook in de kerk. Want u kent alle wel de uitspraak dat de Satan de trouwste kerkganger is die bestaat. En dat hij zo hels brutaal is dat hij zich niet schaamt om zelfs in niet mogelijk de kansen te beklimmen om het woord van God te verkondigen. Naar zijn zin en naar zijn mening. Die geestelijke strijd in de ziel van Simon Petrus heeft die bijzonderheid leren kennen nadat hij de roeping kreeg bij God vandaan om discipel van de Heer Jezus te worden. Dat noemen wij een krachtdadige, inwendige roeping Gods. Dat heb ik nodig. Bovenal, hoe de Satan ook dan juist op pad gaat om de kerk Gods te bestrijden, aan te vechten en even te beangstigen en te benoden. En nood te brengen in hun leven. We kennen de geschiedenis van Simon Petrus. Dat hij ook zijn meester heeft verloochend. Heel aangrijpend als je dat leest. Op welke wijze dat gepaard is gegaan. En als er één Christus kende en lief had, was het Simon Petrus wel. Want als de Heer Jezus, noem maar wat, zo zijn enkele voorbeelden, in Gethsemane's hof ingaat en de discipelen achterblijven, neemt hij ook Petrus mee verder de hof in. Om dicht bij hem te zijn, terwijl hij moet lijden en moet strijden. En is hij ook getuige, ook al viel hij even later in slaap, van de bittere strijd en worstelingen van de ziel, die de Heer Jezus in Gethsemane moest ondergaan. Daarbij komt dat de Heer Jezus Petrus heeft gewaarschuwd. Zijn val is voorzegd. Met name ook, gelijk wij zojuist die tekst noemden, die de Heer Jezus tot ons sprak. Let op de Satan, let op de duivel, want die gaat rond als een briesende leeuw. Simon zoekende om ook jou te verslinden. En ik ga je leren dat je uiten van jezelf voor die duivelse listen niet kunt bestaan en er ook geen strijdteken voeren. Het minste of geringste je al onder ligt. Geen enkele vrucht kunt u voortbrengen die God immers kan behagen. En als de Heer Jezus dan spreekt tot zijn discipelen over zijn aanstaande lijden en over zijn sterven, ja, dan grijpt dat bijzonder aan in het hart van Simon Petrus. Hij ontkent het. We hebben het samen in de schriftlezing horen lezen dat hij al gezegd heeft dat hij getrouw zal zijn tot in de dood. Dat meende hij. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Dat zegt hij niet alleen, desgelijks zeggen al de discipelen. Dus om te beginnen moeten we verwaken dat we niet een verkeerd oordeel vellen over Simon en de andere discipelen. Dat zijn mensen waren uiteindelijk zonder karakter, grootsprekers. En dat enkele uren voor het lijden van sterven, hij er ook naar sprak. Dit zal u geenszins geschieden. En de Heer Jezus heeft gewaarschuwd en heeft vermaand. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen en wordt weggevoerd, weten we dat Petrus dat wil verhinderen. Aan een zwaard bij hem, die trok hij uit zijn schede en hij sloeg erop los. De dienst krijgt van de hoge priester, hoe heet hij ook alweer, jongens en meisjes? Die jongen die heette Malchus. En Petrus, die slaat zo het oor van het hoofd van die jongen af. Hij wil strijden tot in de dood voor zijn meester. Dat was wel gemeend. Dat was oprecht. Hij wil zijn woord gestand doen. Ik ben bereid om met u te sterven. En voor uw naam te lijden en te sterven. Want Simon zag ook wel dat hij geen geweer had tegen die soldaten. Met die zwaarden, die spiezen. En met al die stokken en zweep wat ze allebei bij zich hadden. Aan wapentuig, nee. Dan moest hij het ook van verliezen. Maar toch, het ingrijpen van Christus, die dan zo moedig zegt, steek het zwaard in uw schede, want al die het zwaard nemen, zullen het zwaard vergaan. Simon, straks zult u wel een zwaarder moeten gaan hanteren. Als u uitgezonden wordt om te prediken, in de evangelie gaan verkondigen onder de volken op deze wereld, dan geef ik een zwaard mee. Een tweesnijdend scherp zwaard. Maar dan geestelijk. Een les die hij moest leren. Zeker de Heer Jezus pakt het oor van die jongen van de grond en zet hem weer in zijn hoofd. En er stond, zit het oor zo vast, net hij niet afgeslagen is. Wat een wonder gebeurt hier. Maar die bende, en vanmorgen maakte ik de opmerking, of vanmiddag over die bende, die in mijn eigen hart wordt gevonden, was dan groot, als je dat in je eigen ziel mag leren verstaan, wat dat betekent. Want die bende die ging voort om de Heer Jezus geboeid af te voeren, ter dood te veroordelen en te kruisigen. En dat hij dat nog deed voor mensen die van nature in die bende horen. Dus het is niet alleen een bende van binnen, maar we horen bij die bende. 8000 miljoen mensen op deze wereld, 1 grote bende, die allemaal de vuisten gebald hebben en strijden tegen God. En het uitroepen aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Dus het is geen huigeltaal geweest van Petrus. Het was oprecht. Wat was dan zijn fout? Wat hij niet zag. En u en ik ook niet. En Gods kind ook niet. Dat is licht van boven te nodig. Want zijn fout was, hij vertrouwde op zichzelf. Hij wil niet weten van het lijden van Jezus. Die immers ook gesproken had over een kruis. Daarom is de gevangenneming van de Heer Jezus een schok voor hem. Petrus had een hele andere verwachting. Als het ging over zijn koninkrijk, net als Judas. Die wilde immers ook een soort minister van financiën worden. Teleurgesteld. Maar ziet eens, daar wijs ik u op. Want het treft, als de Heer Jezus wordt weggeleid door die bende, dan volgt Judas die bende. Judas Petrus die bende. Aangrijpend. In bange onrust, hè, sleept Petrus zich voor door de straten van Jeruzalem. Maar er staat, dat deed hij op afstand. Hij volgde van verre. En als de Heer Jezus daar in die zaal komt van Caiaphas, dan staat de Heer Jezus daar voor het gericht van God. O Petrus, ook voor u. Dus Petrus kan nooit buiten het recht Gods om. In de geloofsgemeenschap van Christus delen. En daarin ook zijn volharding vinden. Houd er aan vast, gemeente. Dat er heel eenvoudig in de Bijbel staat, Sion zal door recht worden verlost. Want als sprekers het recht van God het zwijgen opleggen, op dood spoor brengen in de prediking, dan krijg je allemaal gelovige mensen en bekeerde mensen. Maar God weet er niet van. Daar zijn ze dan in eigen oog. Daar moet ik bidden, heren. Nou staat u daar. U staat daar in mijn plaats. Want als je geloofsvereniging kent met Christus, en je moet dit beschrijven, niet beschrijvend, maar beschrijven wat er gebeurt met hem. Hij in mijn plaats. Als ik de geloofsvereniging met Christus kent, En weet ik dat? Als u Christus kent, lief en bemind, en u bent een van de zijnen, dan weet u dat. Hebben jullie even staan? Maar je kunt nooit buiten Christus om, die hier in het gericht staat, door God worden vrijgesproken, als u dat zelf niet hebt ondervonden. En leren kennen, daarom is het ook zo ontzettend belangrijk, liefde. Staat u dan ook in mijn plaats? Als ze daar komen, dan poren het ook van het paleis. Petrus wil ook daar naar binnen gaan. De liefde dringt hem. Geen schijnliefde, dat is echte liefde. Hij heeft hem in het oog. En in het oog, dat is geloof in zijn hart. Wanneer Jezus naar binnen gaat, wil hij ook naar binnen, maar hij kan er ook niet meer zo naar binnen. Staat er ook, hij valde van verre, dus bedenkt. Als Jezus in de zaal is geleid, ja, dan komt hij toch binnen. Of voorspraak, ja, van wie? Wordt vaak uitgelegd dat de voorspraak van Johannes, die familie is van de hoge priester, binnengeleid is en toestemming kreeg om binnen te komen. Eén ding is zeker. Buiten de voorzienigheid en de raad van God om, zou hij niet binnen geweest kunnen zijn. Maar hier moet hij een les leren. En die les is ook een les voor u. Is een algemeenheid. Maar zonderheid een les voor het ware volk van God. Want dat is Petrus. Dat is geen schijnchristen zoals Judas. Een oprecht man. Die weet, kent u schuld en waar is uw schuld gebleven, maar nu een les krijgt om niet op zichzelf, niet op zijn geloof, niet op zijn standvastigheid te vertrouwen. Maar dat hij van nature vol zit met wantrouwen en dat het vertrouwen mag zijn, net als David, ik vertrouw God. Dat gaat de Heere hem ook in deze les leren. Ja, maar Peter, ik zou u wel een vraag willen stellen, maar u kunt geen antwoord geven. En dat is, waarom begeeft u zich naar het paleis? Waarom begeeft u op een weg waar je roepen niet lag? Jonge mensen, moet je opsluiten in je gedachten en meenemen. Wat je doet op plaatsen waar niet thuis hoort. Als je in je verkeringstijd, noem maar wat, vooruitgrijpt op het huwelijk. En er allerlei dingen plaatsvinden die niet passend zijn. Moet je daar vaker en maar veel aan denken. Je begeeft je op een pad en op een weg naar daden waar je roeping niet ligt. Dat weet je wel. Maar nu de praktijk. En wat is het? Nou, voor Petrus werd het een weg vol, ja, vol angst. Een weg, smadelijk. Gods kinderen, daar spreek ik nu even over. Gods kinderen begeven zich ook menigmaal op onbezonnen wegen en paden. En dat ze geestelijk de zonde bedrijven, de zelfoverschatting. En dan de gevolgen daarvan. Wat zijn de gevolgen geweest van Petrus? Ja, we kennen allemaal wel de geschiedenis, ook jullie jongens en meisjes, het zal op school ook worden verteld. Het lijden van de Heer Jezus. En dat Petrus daar ook is, op een plein, bij het paleis en... Ja, daarbuiten er zitten soldaten die de Heer Jezus gevangen hebben genomen. Je ziet daar, nou, er staan de zwaarden en de stokken. Ze hebben een rustpauze en ze zitten daar rondom een open vuur om zich te verwarmen. Wellicht met wat eten en wat drinken wat ze krijgen. Van de dienstmaagd die er ook bezig zijn. Hoe dan ook, daar gaat Petrus bij zitten. Petrus, wat doet hij tussen dat heidense volk? Heeft God u de opdracht om daar te gaan zitten, om te gaan spreken en te getuigen wie de Heer Jezus is? Nee, die opdracht heeft Petrus niet gekregen. Maar u weet toch ook, Petrus, hoe gevaarlijk het is om het vuur te spelen, om je tussen het vuur te begeven, al gevolgen van dien. Neemt u het ook mee in uw gedachten, ontdekkend hoe vaak je dat doet in je leven en wat het vuur voor u betekent, waarmee ze menigmaal ook de blaren oploopt, de brandwonden in je ziel. Want hij zit daar maar tussen een goddeloos gezelschap. Dat is duidelijk. En je weet hoe het daar gaat, hè? Maar één ding heeft Simon niet in de gaten. En dat is, hij houdt geen rekening met de ogen van de duivel. Die zien hem. De duivel? Ja, de duivel. Die heeft hij niet in de gaten. Ja, u, jij en ik ook van nature niet. En zes nou vangen genade niet. Alleen het volk van God, die kennen de duivel. Onbekeerde mensen kennen de duivel niet. Ze denken dat ze de duivel al kennen als ze een keer lelijke verkeerde dingen hebben gedaan in hun leven. Het zijn de werken van de duivel die je doet, dat is waar. Maar daarmee ken je de duivel dan niet, die jouw vader is. Die mensenmoeder van het beginnen. Je kunt je dat ook niet voorstellen, je bent heel christelijk en een beetje vroom. En je gaat trouw naar die kerk toe, moet je volhouden hoor. Dat is de gang die God van je eist. Dat je neergezet onder de bediening van het woord. Als er een dominee voorgaat, oh, misschien past die je wel niet. Dat kan. Moet niet weggaan, niet wegblijven. Want die dominee, als hij ziet biddend, die moet verdwijnen. Ik moet verdwijnen vanmiddag. Omdat Christus gaat verschijnen. En heeft er nooit iemand spijt daarover gehad als hij dat doet. Zeker kan het ook wezen, ook in de kerk, dat de verzoeking nadert. Bij Petrus, heel eenvoudig, een meisje. Ze wordt hier een dienstmaagd ook genoemd. En ja, die zegt, ik ken u. U hoort bij hem. Ze wijst naar Jezus. Maar wat doet hij? Ja, Simon, niet zo moeilijk. Je moet getrouw zijn, hè? Eerlijk zeggen. Maar hij schrikt. Voor één vrouw schrikt hij. Dat hangt me over het hoofd dat ik het eerlijk zal vertellen. Maar een ander zegt, ja, maar je bent het wel, hoor. Uw spraak maakt je openbaar. Hij wordt helemaal in het nauw gedreven. En ineens zijn alle ogen op Petrus gericht. Ook de soldatenogen. Nou, ik kan me voorstellen, hij ziet zijn eigen wel in de gevangenis. Ja, misschien wordt hij wel onthoofd, misschien wordt hij wel gedood. Net als, Jacobus en als Johannes. Wie zal zeggen wat hem gebeurt en hierover komt? Dat ziet hij voor ogen. En wat gebeurt er dan? Krampachtig houdt hij zich aan het leven vast. Hij zag geen God meer, geen Christus meer, geen Here meer. Hij zag alleen maar Petrus, Simon. Hij zag ook het oordeel Gods niet meer. Nee, eigenlijk niks. Zijn leven is in gevaar. En dan, ja, dan slaat hij op die ingeslagen weg voort. Hij gaat verder, geliefde. Ik ken hem niet. Hij gaat die woorden spreken. Wat hier in de Bijbel staat, en ik had als punt genomen vloekende Petrus. Ik heb het ook laten staan. Ik heb het ook voorgelezen net. Want er staat hier in de Bijbel dat hij vloekte. Maar ik durf er eigenlijk haast niet over te preken. En waarom niet? Omdat ik bang ben. Waarvoor? De Heere die zegt ook tegen mij. Wie de zonder zonde is, die werpen de eerste steen op Simon. Want anders gaan vanuit de hoogte de vinger wijzen naar Simon. Hij dat verwacht van die bekeerde man. Nee hè. En ondertussen begaak de fout. Daarom heb ik ook zo nodig wat hier staat. En dan moeten we het te harte nemen. Al kwam er een engel uit de hemel. En die verkondigde een ander evangelie. Wat in deze tekst staat. Die zijn vervloeking. Daar staat er. Want wat doet hij? Een kind van God. Ja, ik moet er toch wat van zeggen. En waarom? Wel om te tekenen hoe diep die valt. Dan krijgt straks de genade Gods een verheerlijking. Want hij geeft zich over aan hel en verdoemenis. Het kan toch niet erger? Ik mag voor even verloren gaan als ik die mens die daar staat, Jezus, ken. Dan ben je hopeloos verloren. Maar hier gaat het om een kind van God. Die hem kent. En die gekend is door hem. Vanuit de stilte der eeuwigheid. O Simon, wat is uw val hier groot. U bent een geroepen apostel. U bedrijft hier de zonde om het oordeel Gods te ontlopen. En het haalt hij juist over u heen. U ontneemt God zijn eer. Petrus, u hebt als vader en moeder en anderen hebben u de naam gegeven van Petrus. En dat betekent zoveel als rotsman. Nou, wat schiet er van over van die rotsman? Die zo stevig staat. Die de stormen kan trotseren. En door één zo'n blikoogje van een dame. Zo begint zichzelf naar beneden te halen. En mijn leer zelf is heel aangrijpend. We stellen nu alleen bij deze gedachte maar de vraag. Kent u dat ook in uw leven? U bent een gelukkig mens. En er nooit in je leven een lelijk woord hebt gezegd. En nog nooit heb gevloekt. Maar of heb je dat niet gedaan? Dat God je daarvoor bewaard heeft van kinderjaren af. Dan draag je nog een vloekend hart in je om. Want we weten allen dat we dragen in ons een stenen hart. En dat biddende hart wat God mij heeft geschapen, dat heb ik niet meer. Ik draag een vloekend hart in mij om. Dat is onbekeerd. Dat is een stenen hart. Daarom staat er ook in de Bijbel, ik zal het stenen hart in uw vlees wegnemen en uw vleeshart schenken. U bent een slimme christen, een slimme luisteraar, als u nou opmerkt. Maar Simon was toch een man met een nieuw hartje? Ja, je hebt gelijk. Simon had een nieuw hart. Waarin de vrezen de zeer woont. Zelfs een hart. Dat hij met Paulus mocht getuigen. Ik leef. Doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Maar als dat dan nooit tot schuld is geworden. En ik nog onbekeerd ben. Hoe komt Petrus hier in de schuld Hoe komt hij aan het ware berouw? En dat echt berouw. Judas had ook echt berouw. Maar niet dat hij tegen God had gezondigd. Maar zag de straf die hem wachtte. Als hij God als rechter moest gaan ontmoeten. Ja, hoe kom ik er aan? Ik zie dat het al 8 minuten over 3:30 is. We gaan hier samen een psalm zingen. Psalm 32. En daarvan wijst ik beken, o Heer, en aan u oprecht mijn zonde. Psalm 32 en daarvan vers 3. Daar gaat God om leren. Zag Petrus aan. Laten we daar samen eens biddend over nadenken. Of ik dan ook kan of kennen mag in mijn leven. Want de haan die had gekraaid. Petrus hoorde dat wel. Maar die hanen die kraaide, die was niet in staat om Petrus te doen ontwaken. Wat dan wel zijn blik. De Heer Jezus, als hij zich omkeert, zoekt oogcontact met Petrus. En we ziet en leest Petrus dan in het oog van Christus. En u stelt de vraag aan Gods kind. Weet u nog dat moment dat zijn oog u raakte en trof toen u zo gezondigd had in uw gedachten, woorden en werken? En dat die blik u in de schuld zou brengen. Want die blik die was alleen in staat om mijn hart te doorboren, mijn hart te verbrijzelen, want er bracht liefde mee. Het was een blik vol licht en vol droefheid. Het was alsof hij in vervulling gaat wat de Heer Jezus gesproken heeft ook over die goede herder. Die goede herder die zijn oog geslagen heeft op een schaap wat van de kudde is afgedwaald. En die blik, een wakende blik, dat bewijst wel dat Petrus naar buiten gaat om bitterlijk te wenen en niet Judas te volgen. Want zijn oog was op hem. Het is een wakend oog. Maar wel een verpletterend moment. In zijn ziel. En wat werkt het uit? Een zaligmakende droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. De zonden werden bitter. En als hij naar buiten gaat, buiten is het donker, is het nacht. En dat leeft in zijn ziel. De nacht van zonder en schuld. En dan weent hij. Hij viel niet voor de voeten van Jezus neer. Nee, te midden van zijn moordenaars. Maar één begeerte om naar buiten te gaan. En hij weent bitterlijk. Dat zijn tranen van zelfverloochening. Dat zijn de bittere tranen van godskennis en zelfkennis. Die worden opgevangen in de fles van God met een nauwe hals. Daarom kan hij niet langer blijven in dit goddeloze gezelschap. Hij moet vluchten naar de stilte. Want de Heer sprak in wezen in het oog van Christus tot zijn ziel. Simon, gij zijt die man. De wet God sloeg een bres in zijn hart. Die verbrak en verbrijzelde hem. Want waaruit kent ge ellende, ook na ontvangen genade, in Christus, uit de wet van God. En als hij dan naar buiten gaat en hij bitterlijk weent, dan moet ik denken aan de betekenis van de naam die ik zojuist noemde aan u, rots, rotsman, rotssteen. En we weten hoe in de woestijn, toen Mozes met zijn staf sloeg op een rots, want het volk had zijn dorst, spleet de rots en er vloeide water uit. Zo gebeurt dit nu in het stenen hart van Petrus. Het water van de tranen vloeide uit deze rots. Die zo stevig stond, die het wel wist, die zijn mannetje wel zou kunnen verstaan, maar die later zou gaan prediken dat de Heer zich ontfermt over de nederigen, over de ootmoedigen. God laat Petrus hier sterven onder zijn schuld in het licht van Gods recht. Stel je voor dat u krijgt last van uw zonde. God geeft het. Gunt u allemaal. God u de ogen open dat je zonde van je leven voor ogen ziet. Die je gedaan hebt in de jaren die achter je liggen. Nou, dat is wat, hè. Dat is een hemelhoge schuld zal het gaan worden. Maar die zonde die grijp je aan. En wat ga je dan doen? Je gaat met die zonde, ga je knietjes. En je gaat je zonde voor God belijden. Je maakt die zonde nat met je tranen. Maar verder komt het niet. En waarom die wel ontbreekt dan? Vrienden, het kennen van je zonde is noodzakelijk. Maar tekort voor de eeuwigheid. Want die kennis van je zonde, die moet je brengen in de schuld. Hoort u? In de schuld. Dan gaat God vrij uit. En ben ik doemenswaardig. Want ik herken mijn schuld. Die tot straf bewoog. Uw doel is rein. Uw volle schans rechtvaardig. Dus de liefde in je ziel. Verbroken en verbrijzeld. Onder het recht van God wat mij verdoemd en veroordeeld. Bij eens willens mee. Met een gangen. Daarom moet je de schuld. Want anders kent u er nooit, nooit de persoon van Christus. Alleen de weg van schuld. Verootmoediging. Verbroken hart. Met de woorden die u juist sprak. Heb Petrus dat ook mijn ondervinden. En later heeft de Heer dat ook nog bevestigd. In de vergeven hun zonde. Maar daar hoor hem hier niet over. Hij bad niet om een vergevende zonde. Heeft hij dat niet gedaan? Dat zeg ik niet. Ik lees het hier niet. Wat ik wel weet is. Dat Petrus. Zo'n schuld had. Dat hij niet meer kon vragen om vergevende zonde. Hij lag de schoontjes buiten. Het moet maar eens een afgesneden zaak worden, vrienden. En als het geen schuld geworden is met je kennis van je zonde. Is nooit een afgesneden zaak geworden. En het kan alleen maar afgesneden worden om ingeplant en geleid te worden in Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarin ligt dan het leven die kerk Gods. En worden de tranen gedroogd door het doek van de opstanding van Christus. Die droogt de tranen. En dan mag je proeven en smaken de goede tienheden en zeer. Die roepen hem welverdiend te oordeel. Want als Simon het zo niet had verloren voor God. Dan was hij toch wel zondaar geweest. Maar niet in de schuld. Als ik voor de rechter gebracht moet worden. Dan vraagt hij niet alleen datgene wat ik hem misdreven. Wat gestolen heb of wat dan ook. Maar hij vraagt, hoe staat u onder de schuld? Daar gaat het om. En iedere rechter ook in de natuur hoopt dat hij mensen voor hem krijgt. Die die schuld erkennen en belijden. Want is de straf nooit te zwaar. die hem recht oplegt. En zijn geestelijke ook zo. O, die liefde. Dat het verdoemend recht in de ziel van Simon. Gun ik u ook allemaal van ganse harte. Maar ook in die zin. Dat u nooit denkt tegen Jezus te kennen. Buiten dat recht van God om. Dan moet u ernstig waarschuwen van me halen. Want de gerechtigheid van Christus. Die redt alleen van de dood. En dan moet ik het ook ondervinden en beleven. O, laat u zich daarom door de duivel niet bekeren. Maar schenk God die bekerende genade die nodig is. Om het Simon kan wezen dat u dadelijk ook naar huis gaat. Nou, ween maar. Jongens en meisjes. Je mag rustig huilen hoor. Hoef je niet voor de schamen. Dat mag je in de kerk doen. Mag je ook thuis doen. Mag je in je bedje doen. Je mag je bedje afkomen, je knietjes buigen. Je mag huilen en leg het maar voor Heer neer en zeggen, Heer, ik moet huilen, ik ben onbekeerd. Ik heb al zoveel kwaad gedaan in mijn jonge leven. Ik moet naar de hel toe als ik nou sterf. En ik ben het er ook mee eens, want ik heb niks anders verdiend, Heer. Maar grijpt gij mij nog als een brandhout door het vuur, opdat ik u mag kennen. In de zoon van uw eeuwig welbare, de Heer Jezus Christus. Die nu zichzelf heeft doodgiet en opgeofferd. Juist om schuldenaren terug te brengen in de verzoende gemeenschap met God. En de Heer je schuld heeft uitgedelgd. En gewassen heeft door je onder te dompelen. In het badwater der wedergeboorte. Als zo'n zwarte, vuile zonde. Die zijn meester heeft verraden, zijn meester heeft verloochend. En dan het wonder te ondervinden. Dat hij nou opstaat, ook beter blijkt laten. Uit het badwater de wedergeboorte, gereinigd en geheiligd. En dan komt de Heer zelf erin over. Om het wonder wat de Heer aan zijn ziel gedaan te bevestigen. En mag Petrus alleen maar roemen. In die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat ook hij een uitverkoren vat mocht zijn. Die God de Vader in Christus bemint. Met een eeuwige liefde. En hem doet schenken datgene wat er nodig is. Om wel getroost te leven. En eenmaal zaag te sterven. En dat wenen gunnen we niet alleen onze jongens en meisjes. Maar ook jullie volwassenen, vaders, moeders, opa's, oma's. De ganse gemeente. Te wenen en te bewenen. De breuk tussen God en je ziel. Te bewenen als er zorgen zijn. Ook ambtelijk. Vandaar de verkiezingen. Heb ik u voorgelezen. Ik denk, ach, er zal ook wel wat aan de orde zijn. Hier in Bethel. Maar één ding is zeker. God weet het. Dat u gaat wenen voor het aanzicht van God. En ween maar hoor. En beween maar de breuk tussen God en uw ziel. De breuk tussen God en de gemeente. Om hem te smeken. O, zoon Davids. Gij zijt de herder. Gij zijt het hoofd der kerk. Gij zijt Emmanuel. Gij zijt die koning der kerk. Die u nochtans ontfermt. Ook over zielen. Over gemeenten. Dit uit moeten roepen, o God. Zo werd het ook gebeden. Het is verloren, o God, het is verloren. Maar mag horen, wou de God verkoren. In Christus Jezus, zijn lieve Zoon, tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen. Zingen wij tenslotte de beden die Simon zijn leven ook heeft moeten zingen. Altijd maar hier bij vernieuwing, Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maar u allen. Amen.